heel wat namen in heel het boek Rut. Maar ook in onze levens klinken er namen en elke naam staat voor een verhaal. Achter elke naam gaat een levensverhaal schuil. Je zou nu even een willekeurige naam van iemand die je goed kent en die je lief hebt in gedachten kunnen houden. En dan volgt daar een verhaal van vreugde en verdriet. Een verhaal van hoop en wanhoop. Verhalen van mislukking en succes worden er verteld, van gezondheid en ziekte, van goede keuzes en van verkeerde keuzes. Achter elke naam gaat een levensverhaal schuil. En we hebben al gezien dat helemaal in het boek Rut die namen een belangrijke rol spelen. En als wij nu de naam Rut horen, dan gaat heel dat verhaal ook meeklinken. En Naomi, dan gaat er een verhaal meeklinken, nog even afgezien dus van de betekenis van die namen. Zo werkt dat met name, er gaat een levensverhaal stromen. Maar hier in Rut hebben de namen dus ook nog een speciale betekenis. Ik herhaal ze nog even. Bij Rut 1 hebben we ze al langs zien komen. Al die namen betekenen iets. Elimelech, mijn God is koning. Naomi, de gelukkige. Mara, de bittere. Maglon, de ziekelijke. Giljon, de vergankelijke. Rut, vriendschap. Orpa, weerbarstig. Boas, de krachtige. En vandaag komt Obed in beeld, de dienaar. En dan gaat het in dit hoofdstuk over het optreden van de losser. Ik heb daar vorige week iets over gezegd. De losser is iemand in de familie die kan zorgen dat een stuk land wat uit de familie dreigt te gaan of al uit de familie geraakt is, dat het weer terug kan komen in de familie, zodat die familie kan voorbestaan. Maar hier verbindt zich dat ook met het zogenaamde zwagerhuwelijk. En dan wil ik even iets voorlezen uit het boek Deuteronomium, want daar wordt dat uitgelegd. En dan komen we ook die schoenen even tegen die we net tegenkwamen toen we Rut 4 aan het lezen waren. Want in Deuteronomium 25 wordt uitgelegd wat nou de bedoeling is van het zwagerhuwelijk. Ik lees het even voor. Deuteronomium 25 vers 5 tot 10. En let vooral ook op het einde, dan komt er weer een naam langs. Wanneer twee broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, dan mag zijn weduwe niet de vrouw worden van iemand buiten de familie. Haar zwager moet met haar slapen, hij moet haar tot vrouw nemen en de zwagerplicht tegenover haar vervullen. En de eerste zoon die zij baart, geldt dan als zoon van zijn gestorven broer, opdat diens naam onder het volk van Israël zou voortleven. Maar als de man weigert met zijn schoonzuster te trouwen, dan moeten ze naar de stadsoudsten in de poort gaan en zeggen: mijn zwager wil geen nageslacht voor zijn broer verwekken. Hij weigert zijn zwagerplicht tegenover mij te vervullen. En dan moeten de stadsoudsten hem erop aanspreken. Als hij blijft bij zijn weigering om met zijn schoonzuster te trouwen, moet zij ten overstaan van de oudsten op hem afgaan, hem zijn sandaal uittrekken en hem in zijn gezicht spugen, waarbij ze hem toevoegt: zo vergaat de man die zijn broer nageslacht onthoudt. En bij de Israëlieten zal zijn familie bekend staan als de familie zonder schoen. Nou, ik lees gewoon de Bijbel voor. De familie zonder schoen. In heel dat verhaal gaat het om het voortbestaan van de naam. Dat valt in Rut 4 sterk op. En daarom moet het ons ook zo opvallen dat er in vers 1... We beginnen nog weer even te lezen. Boas was intussen naar de poort gegaan. Boas had gezegd: Rut, ik wil best wat voor je betekenen, maar er is iemand die meer rechten heeft dan ik. Dus eigenlijk moet hij voorgaan. Dus laten we daarover praten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had. Zijn naam is niet van belang. En nou moeten we even goed opletten. In een boekje waarin alle namen van belang zijn, komt opeens iemand langs van wie gezegd wordt: zijn naam is niet van belang. Hij is de man zonder naam. En wij zouden in onze taal zeggen: het is, hoe heet hij ook alweer? Het is Dinges. Dit is meneer Dinges. Hij mag geen naam hebben. En dat is natuurlijk nogal wat. Wij begrijpen inmiddels wel dat in de Bijbel en helemaal in het verhaal van Rut die namen zo van belang zijn. En deze man krijgt geen naam. Zijn naam is niet van belang. Meneer Dinges. Hoe heet hij ook alweer? Want deze man laat de gelegenheid voorbij gaan om verlossing te brengen. Want we gebruiken dat woord lossen vanuit Rut 4, maar we mogen ook wel verlossen zeggen. Hij laat de gelegenheid gaan om verlossing te brengen in het leven van Rut en van Naomi. Het kost hem te veel. Hij heeft er geen zin in. Het geeft te veel gedoe. Laat een ander het maar opknappen. Dat is niet goed, dat wordt uit het verhaal van Rut wel duidelijk. Maar tegelijk herkennen we het natuurlijk ook wel. We zeggen dat ook wel eens, laat een ander het maar opknappen. Het geeft toch allemaal maar gedoe. En als we dat doorvertellen vanuit het verhaal van Rut 4, dan word je dus iemand die geen naam mag hebben. Kijk, die namen zijn in onze cultuur niet zo heel erg belangrijk meer. Veel van ons zijn denk ik nog wel vernoemd. Ik ben zelf ook vernoemd. We hebben onze kinderen ook vernoemd, maar er zijn heel veel mensen die vinden het minder belangrijk. En het is in onze cultuur ook minder belangrijk dat die ene naam voortleeft. We geven onze kinderen een naam die we gewoon mooi vinden. Maar in die tijd moest die naam voortleven. En wat is nou belangrijk bij deze man zonder naam? Hij mag dus ook geen naam hebben, want we weten het gewoon niet. En hij lijkt op de man die we vorige week al even tegenkwamen toen we Psalm 1 aan het lezen waren. Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Dat is deze man dus niet. Deze man zonder naam verdiept zich niet in de wet en die verheugt zich niet erin. Dat was Boas, hebben we vorige week gezien. En dan staat er even verderop, zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar het recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, Boas, maar de weg van de wettelozen loopt dood. Hij mag geen naam hebben. Hij wordt vergeten. En we hebben inmiddels ook genoeg over hem gezegd. Dinges verdwijnt uit beeld. En dan komt Boas weer naar voren. De krachtige. Prachtige man is het. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Dat is Boas ten voeten uit. Hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid. En ik denk ook als je Boas wat beter zou leren kennen en je zou hem op een onbewaakt ogenblik eens tegenkomen op het veld waar hij aan het werk was, dat hij dan liep te neuriën. Welzalig wie niet volgt der boze raad, niet op de weg der goddelozen staat, maar wandelt op de weg door God bevolen, wiens Heer en wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht. En daar zingt hij Psalm 1. Boas. Een rechtvaardige man is het. En hij wordt met woorden gezegend, want het hele verhaal wat er in de stadspoort gebeurt. We zien daar ook die sandaal en dat zonder schoen. Als je je wat meer verdiept trouwens in Rut 4, dan zul je ook merken dat het allemaal niet zo heel prima bij elkaar past. Het verhaal wat ik uit Deuteronomium heb voorgelezen, past niet naadloos bij hoe het in Rut 4 allemaal aan de gang is. Daar loopt het allemaal wat anders. En de mensen die zich wat meer nog verdiept hebben in Rut 4, het lijkt wel alsof ze in Bethlehem toch ook weer net wat andere gewoonten en wat andere gebruiken hadden. Maar Boas is daar en Boas die wordt geprezen door de oudsten in de poort. De Heere geven dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Dat uw naam, alweer die naam, dat uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. En wij hebben dat boekje Rut natuurlijk niet zo los als een novelle waar we ons in verdiepen en waar we prachtige ontdekkingen in kunnen doen. Maar het staat in het geheel van de Bijbel, uw naam zal voortbestaan in Bethlehem. En Boas wordt zo verbonden met de naam van Jezus. Het mag Boas veel kosten wat hij doet. Niets was hem te veel, deze rechtvaardige man. En hij doet ook wel denken aan Jezus. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk een mens. Dat is Jezus. En Boas is natuurlijk niet Jezus, maar Boas doet ons denken aan Jezus. En dan komt Naomi weer in beeld. Want Rut wordt zwanger. En dan moeten we het weer even helemaal vanuit hoofdstuk 1 als het ware op ons in laten werken. Daar staat Naomi met lege handen. Haar leven ligt overhoop. En dat lijkt echt niet meer goed te komen. Maar dan ontvouwt het verhaal zich en we zien steeds meer lichtpuntjes. Zoals ook in het lied dat we steeds zingen. Steeds is daar weer een lichtpuntje aan de horizon. Het wordt steeds mooier weer. En dan gebeurt het. Boas neemt Rut bij zich. Ze werd zijn vrouw. Hij sliep met haar en de Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. En toen zeiden de vrouwen tegen Naomi. En dan gebeurt er dus weer wat merkwaardigs. Wij kijken ook naar een prachtige afbeelding van Rut. Met Obed in de armen. En dat is schitterend, maar wat Rut 4 eigenlijk vertelt, wij moeten eigenlijk Naomi met Rut, met Obed in de armen zien. Want het is hier niet maar een idyllisch verhaal van een meisje wat toch haar geluk vindt. Rut, ze vindt een man en ze krijgt een kind nadat ze jarenlang alleen was geweest en verdrietig. Ik geloof zeker dat Rut intens dankbaar is geweest. Dat er grote blijdschap was in haar. Maar het verhaal zegt er niet zoveel over. De vrouwen zeiden tegen Naomi. Geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Dus dit is niet het privéverhaal van een allochtoon meisje uit Moab. Waar het gelukkig weer helemaal goed mee kwam. Nee, het is het verhaal van God. Die bezig is nieuwe dingen te doen. De bittere heet nu weer de gelukkige. Dat zien we in vers 14 en 15. Geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. En toen nam Naomi de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. Ik weet niet welke moeder hier in de kerk dat erg leuk zou vinden. Als je schoonmoeder de baby van je afgerist en daarvoor gaat zorgen. Maar dat is wat hier gebeurt. Het is een familieverhaal. Het is een verhaal van geschiedenis. Het gaat niet om het geluk van één individueel meisje dat moeder is geworden. Nee, het gaat hier in dit verhaal om God die geschiedenis schrijft door een familie heen. En dan krijgt dat jongetje krijgt een naam. En Harm-Jan zei het al even van let er even op wie doet dat. Dat is weer zo'n apart detail in het verhaal. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Daar moet je toch ook niet aan denken. Maar zo ging dat toen. De buurvrouwen gaven de naam aan dat jongetje. Obed moet hij heten. Nou, hoe dat precies zit, weet ik niet. Of dat gebruikelijk was. Rond het verhaal van Zacharias wordt zoiets ook verteld. Dan komen ook de buren om een naam te geven. En dan zegt Johannes is zijn naam. Dus hier komen de buurvrouwen en zeggen Obed. Is zijn naam. Ik ga er maar vanuit dat de Heilige Geest dat zo geleid heeft. Want de naam Obed betekent iets prachtigs. Het betekent dienaar. En zo wordt er ook over Jezus gesproken. Obed. En als we de klinkers iets anders maken dan Ebed, dan gaat het opeens over de knecht van de Heer. Ebed Yahweh. De knecht die we in de profetieën van Jesaja tegenkomen, die daar keer op keer de dienaar van de Heer wordt genoemd. Jesaja 42 vers 1. Hier is mijn dienaar. En het zijn profetieën die we nu mogen kennen als profetieën die echt gaan over Jezus. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Obed. Ebed. Yahweh. De knecht van de Heer. Jesaja 49. Hij heeft mij gezegd. Mijn dienaar ben jij. In jou Israël toon ik mijn luister. Ja. Jesaja 52. Mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn. Hoog verheven in aanzien. En Jesaja 53, na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. En zo is de laatste naam die binnenkomt in dat verhaal van Rut, de naam Obed, knecht, knecht van de Heer. En wij zien de gestalte van Jezus Christus. En dan eindigt de novelle, Rut, met een kort geslachtsregister. Dit zijn de nakomelingen van Peres. En er klinken namen, en we kennen van lang al die namen niet de verhalen. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson. We weten allemaal niet precies hoor wat voor levens daarachter schuil gaan. Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas. Boas, dat was die man die voor Rut zorgde. Die zo integer omging met Rut en die alles over had voor Naomi. Dat is Boas. Salmon verwekte Boas en Boas verwekte Obed. En over het leven van Obed weten we niet zo heel veel. We weten wel dat Obed de vader werd van Isaï. En Isaï verwekte David. En dan gaat er helemaal een boek aan verhalen over, open over David die koning werd en David die later genoemd werd de vader van Christus. Want in deze adventtijd slaan we dat boekje Rut dan weer dicht. We nemen het verhaal mee in ons hart en we bladeren door in de Bijbel. En we komen aan bij Matteüs 1. Abraham verwekte Isaac. Abraham gaat een verhaal achter schuil. Isaac, Jacob, Juda, Peres, Serach, Tamar, Gesron. Daar komen die namen van Rut 4 weer langs. Aminadab, Nachson, Salmon, Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En als we even wat overslaan. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus wordt genoemd. En alles in dat verhaal van Rut, zoals we dat nou vinden tussen de kaften van die Bijbel, alles in dat verhaal werkt toe naar die ene naam die ons gegeven is om ons te redden. En ik hoop dat het ons ook bemoedigt, dat dit verhaal van gewone mensen, het zijn mooie mensen, ik hoop dat het ons bemoedigt dat God door de verhalen van gewone mensen heen bezig is om heil te brengen in deze wereld. We zien in het verhaal van Rut heel veel mooie dingen. We zien in andere verhalen ook dat er lelijke dingen gebeuren. Dat er ook zonden zijn in levens van mensen. En ondanks dat gaat God daar toch mee verder. En je zou zelfs kunnen zeggen dat Elimelech naar Moab was gegaan. Dan moeten we ons afvragen of dat nou wel zo'n goede keuze was. Had hij gewoon niet moeten blijven in het land van de Heer en moeten vertrouwen op de Heer? Nee, hij ging naar Moab, het land waar je niet moet wezen. Een heidens land. En die keuze brengt Rut in beeld. En Rut is de moeder van Jezus, om het even heel kort te zeggen. Ook door onze verkeerde keuzes heen kan God zijn werk doen. En dat mag ons ook bemoedigen, dat er ook dingen zijn waar we op terugkijken. En dat we denken dat was fout, dat was niet goed. Daar zijn dingen verkeerd gegaan. En op een of andere manier wil God dat gebruiken om heil te brengen in je leven. Zo deed hij dat bij Rut en Boas. En bij Maria werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. En nog weer verder in de Bijbel, hem wordt de naam geschonken die elke naam te boven gaat. We gaan komende week kerst vieren. Rut en Boas en Obed verdwijnen weer naar de achtergrond. Er staat opnieuw een jong meisje in beeld. Aanstaande dinsdagavond en woensdag. Lijkt wel een beetje op Rut en Obed en Maria en Jezus. En ik hoop dat wij, als wij kerst vieren, die naam opnieuw spellen. God redt. En hij redt ons van onze zonden, zoals op de liturgieborden staat. Hij redt ons van onze zonden en hij redt ons van ellende. En als je hem leert kennen, dan komt er altijd weer licht in je leven, hoe donker het in je leven ook kan zijn. Dat vieren we met kerst. De achter enzovoort kleinzoon van Rut heet Jezus. En ik nodig jullie allemaal uit om hem in je armen te sluiten en te ontdekken dat alleen bij hem echt leven en echt licht is. Laten we daar samen ook voor bidden. Heer God, u die geschiedenis maakt, u die op alle mogelijke manieren door mensen heen, door hun goede dingen heen en door hun foute dingen heen, op weg bent gegaan om opnieuw licht te brengen in de duisternis. Heer, we prijzen u dat u zo'n God bent. En we bedanken u dat we afgelopen weken mochten genieten van die verhalen die we hebben gehoord en gelezen, waar we over hebben nagedacht, waarin evangelie klonk. We danken u dat die verhalen mee mogen gaan en ons mogen bemoedigen. En geef dat we door alles heen ons vooral laten bemoedigen door die ene naam die u gegeven hebt, de naam van Jezus. God, u redt ons en daar danken we u voor. Dat u ons niet alleen hebt gelaten. Heer, er zijn misschien ook gebieden in ons leven waar we nog meer redding nodig hebben. Waar we vastlopen, waar we merken dat we de strijd tegen de zonde steeds maar weer verliezen. En we bidden u, geef dat de dagen waarin we het kerstfeest vieren ook de dagen mogen zijn waar die redding krachtiger ons leven binnenkomt. Heer, ontfermt u zich zo over ons allemaal. En geef dat ook onze levens. Levens mogen zijn waarin uw naam klinkt, waar ook onze naam genoemd mag worden, omdat we u volgen, Heer Jezus. En daarvoor bidden we u, vul ons met uw Heilige Geest. Dat vragen we aan u, omdat u zo'n genadige God bent. Amen.